Rotterdam tussen Gorinchem en Alblasserdam een half uur tijdverlies. De rechte rijstrook is daar dicht door een aanrijding. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de vertraging zelfs anderhalf uur tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Groningen-Zuid door een aanrijding. Bij Tilburg is een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda. Dat leidt tot een half uur vertraging bij Tilburg-Reeshof. Een uur oponthoud op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Os tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. En tot slot de A67. Daar is het de hele spits al mis tussen Eindhoven en Venlo. Bij de afrit Helden is de weg nog steeds bijna helemaal dicht. Je kunt daar omrijden via Roermond over de A2 en de A73.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Goedenavond. Heel fijn dat u luistert. Het zilveren stembusakkoord van de ChristenUnie is een goed idee. En een minister voor oudere zaken, die moet er komen. Dat zegt 50PLUS voorman Henk Krol. Nee, het is volstrekt overbodig. Het is allemaal betutteling, zegt directeur Lianne De Haan van de Belangenorganisatie voor Senioren, AMBO. Zo dadelijk een debat. En morgen zal PVV-leider Wilders dan eindelijk aanwezig zijn bij zijn eigen rechtszaak. Dit om zo gebruik te maken van zijn spreekrecht. Commentator Jasper Klapwijk betoogt daarop dat het proces Wilders maar één winnaar kent. En dat is Geert zelf. Hij legt zo uit waarom. De overheid moet niet gaan opleggen welke kleding je aantrekt. Dat zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman over het op handen zijnde verbod op gezichtsbedekkende kleding. Nee, het is een prima wetsvoorstel, vindt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tania Hoogwerf. Maar het gaat nog niet ver genoeg, op naar een algemeen boerkaverbod. Het is duidelijk, dat levert een debat op, straks dus met beide dames. Het krijgt het allemaal tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. En wat vindt u, een goed idee, zo'n minister voor oudere zaken? Discussieer dan mee via Twitter. Gebruik hashtag DIDD en meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ouderen verdienen meer waardering, meer aandacht en zorg. Dat vinden ChristenUnie en Omroep Max. En daarom pleiten zij voor een zogenaamd zilveren stembusakkoord. Met daarin onder andere het voorstel voor een zogenaamde ouderenminister die zich zou moeten bezighouden met alle beleidszaken over ouderen. Is dat nou een goed idee, zo'n speciale minister? Ik ga erover praten met de fractievoorzitter voor 50PLUS, Henk Krol, en met Lianne Den Haan van de Belangenorganisatie voor Senioren, de AMBO. Hartelijk welkom allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, we werden vanochtend verrast eigenlijk door een samenwerkingsverband van ChristenUnie en Omroep Max en de ouderenbond KBO-PCOB. Meneer Krom, bij u te beginnen, vindt u het een goed plan?
Die samenwerking
en dan vooral die minister, die speciale minister voor ouderen.
Met die samenwerking ben ik absoluut heel blij dat ze dat doen. Ik zeg dan altijd maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want als je naar het stemgedrag van de ChristenUnie de afgelopen jaren kijkt, en ik heb er ook nog een keer het blad van KBO Brabant bijgehaald, daar staat dan met koeien van letters boven, resultaten uit het verleden zeggen meer dan beloftes voor de toekomst. Ja, dan zie je, men is op zes punten beoordeeld, de ChristenUnie. En men haalt dan 4 negatieve aanduidingen en 2 positieve. En dat is toch anders dan 50PLUS die 6 keer een positieve aanduiding kreeg. Maar goed, als je kijkt naar die oudere minister, ik ben tegen een aparte oudere minister, maar ik ben wel voor een coördinerend minister die ervoor gaat zorgen dat op alle ministeries de neuzen dezelfde kant op gaan en dat ouderen niet langer, verwaarloosd worden in de politiek.
Wat is het verschil tussen zo'n oudere minister en een coördinerend minister op het gebied van ouderen?
Nou, dat weet Lianne als geen ander. Want wij hebben allebei een verleden, zij bij het COC en ik destijds bij de Gaykrant. En toen hadden wij ook een coördinerend minister voor homo-emancipatie. En die zorgde ervoor dat op alle ministeries men wakker bleef en dat het uiteindelijk de goede kant op ging. Zo'n minister zou ik voor oudere zaken ook graag willen. Zo'n coördinerend minister.
Oké, maar dat is volgens u wat anders dan een oudere minister?
Nee, het komt op hetzelfde neer. Je moet zorgen dat er voldoende aandacht is. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat die aandacht voor ouderen er te weinig is.
Ja.
Met name als je kijkt naar de koopkracht, maar ook als je kijkt naar de zorg en naar heel veel andere onderwerpen. Dus is zo'n coördinerend minister heel hard nodig.
Ja. Mevrouw Den Haan, wat vindt u van zo'n minister?
Ja, we hebben daar wel eerder over gehad. Kijk, ik ben heel blij dat Henk inderdaad aangeeft dat een minister voor oudere zaken moet coördineren. Maar wij zouden dat liever niet zien in een minister voor oudere zaken, maar bijvoorbeeld op elk ministerie een ambtenaar die daar verantwoordelijk voor is. En dan overigens niet alleen maar voor het coördineren van ouderenbeleid, maar gewoon van doelgroepenbeleid. Want we moeten integraal naar mensen kijken en niet alleen maar naar ouderen. Want de verbinding, zeg maar, naar jongeren, die is ook heel erg belangrijk.
Ja, dus dan heb je een ambtenaar op elk ministerie die gaat ze zowel van wat betekent dit beleid nu voor jongeren, voor ouderen, voor gehandicapten, et cetera, et cetera?
Nou, wat je ziet is bijvoorbeeld als je naar de zorg kijkt, hè, dan hebben we een nieuwe visie op het zorgstelsel. Daarvan zeggen we met elkaar, we moeten integraal naar mensen kijken. En mensen hebben niet alleen maar een zorgvraagstuk, maar ook een woonvraagstuk en ook een inkomensvraagstuk. Dus dat betekent dat al die ministeries met elkaar moeten samenwerken op deze dossiers. Dat gebeurt veel te weinig. Wij noemen dat interdepartementale samenwerking. Die is er gewoon nagenoeg bijna niet. Daar hebben we ook last van als AMBO. Maar daar hebben bijvoorbeeld andere organisaties ook last van. Dus wij zeggen, laten we nou, en ministers gaan weer weg, dat weten we ook allemaal. Soms zitten ze er wat langer, anderen zitten er wat korter. Mm-hmm. En wij zouden die continuïteit veel liever zien op het ministerie. En nogmaals,
met een ambtenaar
dat al over al die dossiers heen gewoon gecoördineerd wordt. Want er is nu veel tegenstrijdig beleid.
Ja, meneer Krol? Wat vindt u dan dat idee, zo'n ambtenaar?
Volgens mij zitten we heel dicht bij elkaar. Als je een ambtenaar op elk ministerie hebt die iets goeds gaat doen om dit allemaal in kaart te brengen, ja, wat zou het dan heerlijk zijn als er één minister is die al die ambtenaren aanstuurt en af en toe eens op de thee vraagt om gewoon te zeggen, jongens, hoe staat het ervoor? Zijn jullie nog goed bezig? Meisjes overigens ook. En zorg je dat er echt iets gaat gebeuren. Want één ambtenaar op elk ministerie, ja, dat is toch minder dan één coördinerend bewind persoon die al die ambtenaren bij al die ministeries aanstuurt.
Ja. En nog even, mevrouw Den Haan, u bent van de AMBO. Die andere grote club die doet dus mee, maar u dus niet. Bent u überhaupt gevraagd, gepolst?
Ja, zeker. Wij zijn ook in gesprek met de ChristenUnie, maar wij vinden heel erg, bijvoorbeeld, het gaat hier namelijk niet alleen maar over een minister van ouderenzaken. Wij zien dat een beetje anders. Maar het gaat hier ook over de ouderenzorg. Het gaat hier ook over voltooid leven. En wij zijn heel erg van de school dat ouderen een hele constructieve, vitale doelgroep is, die mondig is, die hun hele leven veel levenservaring
opdoet. En dat ziet
u
hier niet terug in dit idee?
Wij vinden het, zoals het vanochtend naar buiten is gebracht, erg betuttelend. En we hebben zoiets, mensen kunnen hun eigen keuzes heel prima maken en daarin moet je ze ook faciliteren.
Ja. Maar er wordt ook gezegd, de departementen laten het toch liggen en die ouderen die kunnen daar ook weinig aan doen. Onlangs dat manifest van Hugo Borst, verpleeghuizen die alleen nog als sterfhuis worden gezien. U heeft er misschien wel wat te veel te vertrouwen in dat de departementen deze zaken zelf kunnen oplossen.
Nou ja, kijk, er wordt erg veel geframed op dit moment. En laten we ook even heel eerlijk zijn. 10 jaar geleden riep iedereen nog, niemand zou naar een verpleeghuis toe moeten. Eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat die dichtgaan, want de zorg is daar slecht. Mensen moeten thuis kunnen blijven. Nu is er een nieuwe visie op zorg waarin gezegd wordt, ouderen moeten langer thuis blijven. Dat willen ze overigens ook. Dat moet gefaciliteerd worden. In de uitvoering gaat daar nog niet altijd alles goed. Maar de Nederlandse zorg is nog nooit zo goed geweest. Laten we daar ook eens met elkaar naar kijken.
Nou, u zegt, valt wel mee. Zo'n manifest van Hugo Borst, een beetje overdreven?
Nou, heel erg belangrijk dat er aandacht voor is, want er is ook slechte zorg, maar de goede zorg heeft de overhand. En ik vind het heel erg dat bijvoorbeeld zorgprofessionals niet meer durven te zeggen dat ze trots zijn op hun vak. Ja. Laten we met elkaar gewoon trots zijn op daar waar het goed gaat en daar waar het niet goed gaat, het met elkaar oplossen.
Meneer Krol, bent u niet bang dat het een beetje voor de bühne is, dit idee? We hebben eerder ook wel minister van Jeugd en Gezin gehad. Nou, leverde niet heel veel op, kunnen we wel zeggen.
Nou, het idee van een coördinerend minister vind ik niet voor de bühne. Het feit dat de ChristenUnie zich nu ineens uitspreekt dat ze beleid gaan voeren voor ouderen, dat vind ik wel voor de bühne. Maar dat snappen de mensen thuis ook. Want die zien dat het over, 113 dagen is het verkiezingen. En als je echt wilt weten welke partijen iets voor ouderen hebben gedaan, dan moet je niet naar de toekomst kijken. Dan moet je kijken wat ze in de afgelopen jaren gedaan hebben.
Voor u is het ook 113 dagen tot de verkiezingen.
Die het ouderen voor hadden.
Ja, voor u is het ook 113 dagen. Tot de verkiezingen.
En daar zullen we ook echt optimaal gebruik van maken om aan de mensen te laten weten wie het echt voor hen heeft opgenomen.
Maar laten we dan ook met elkaar even kijken naar dat waar het goed gaat. Want op dit moment vanuit de politiek en vanuit de pers worden de negatieve incidenten, en dat zijn het erg geframed, dat geeft onrust en onveiligheid bij de doelgroep en dat is absoluut niet nodig. Laten we de handen in elkaar slaan om het op te lossen met elkaar.
Ja. Linda Voortman van GroenLinks luistert ook mee. Ik ga zo met u over iets heel anders praten. Het boer boerkaverbod. Maar u heeft ook ouderenzorg in de portefeuille.
Dat klopt.
Nou, als u dit nu zo beluistert, waar neigt u naar? Zegt u van zo'n minister, ja, vinden wij ook wel een goed idee.
Nou, ik denk inderdaad van een helemaal aparte minister, dat lijkt mij ook geen goed idee. Ik ben
waarom
dat
niet
eens met zowel meneer Krol als met mevrouw Den Haan. Ja, omdat je daarmee juist heel erg apart staat. Terwijl allerlei onderwerpen treffen ouderen, maar ook andere mensen. En ik vind op zich wat mevrouw Den Haan net aangaf, van zorg nou dat het op het ambtelijk niveau, dat het daar goed geregeld is, daar zie ik wel wat in. Het is ook niet zo inderdaad in het verleden dat een minister van jeugd en gezin dat nou echt het verschil maakte. Ja, en verder gaat het natuurlijk ook om de inhoudelijke standpunten en een aantal daarvan uit het akkoord die zag ik wel zitten. Maar er zijn ook een aantal zoals over het voltooid leven. Dat denk ik van ja, dat moeten we niet voor ouderen willen bepalen. Dat moet juist iets van de eigen keus van mensen zijn.
Ja, want wat las u daarover? De focus moet natuurlijk verschuiven, wordt er gezegd. Kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. Mm-hmm. Meer moeten gedaan worden om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Vindt u dat dan te veel betuttelen?
Dat vond ik op zich geen slechte voorstellen. Maar het is wel wat mevrouw Den Haan aangeeft. Ouderen zijn zo divers. Je kunt niet zeggen, de ouderen wil dit. Dus ja, dan moet je heel goed kijken naar wat zijn onderwerpen waar we elkaar wel op kunnen vinden. Wij zijn als GroenLinks bijvoorbeeld kritisch op de bezuinigingen op de ouderenzorg. Daar zou je inderdaad wat aan kunnen doen. Wij zeggen als GroenLinks ook van, als het gaat om de AOW, die zou je moeten verhogen. Dus als de ChristenUnie daarop zegt, dat willen wij, dan kunnen we echt wel wat bereiken. Maar voltooid leven vind ik echt iets van, ja, ik vind keuzevrijheid van mensen ook belangrijk. Ja.
Commentator Jasper Klapwijk zit hier ook aan tafel. Zit jij te wachten op zo'n minister?
Ik zit er niet op te wachten, maar ik zou het heel goed vinden als die er komt. Want
en dan heb jij het echt over die minister voor ouderenzaken of coördineren best door zijn ambtenaar?
Nee hoor, er mag ook best echt een minister voor ouderenzaken komen. We zijn in Nederland echt nog helemaal niet goed voorbereid op de vergrijzing die op ons afkomt. Gaat varieert van stoplichten die nog niet lang genoeg op rood of op groen staan, zeg maar, voor ouderen om over te steken. Tot met toegankelijkheid van voorzieningen. Maar ook in de zorg. Het is nog heel veel. Ik heb vandaag daar toevallig een discussie over gehad met een aantal ouderen die zelf zorg regelen. Er is nog heel veel verschil, zeg maar, tussen wat de gemeente doet, wat de zorgverzekeraar doet en wat het ministerie doet. Het is heel goed als er iemand komt die het integraal gaat aanpakken en die vooral belemmeringen die de overheid zelf opwerpt voor ouderen weg gaat nemen.
Zoals?
Simpel voorbeeld. Je mag als ouderen in een verpleeghuis, als je gewend was naar de markt te gaan een visje te eten, mag je niet meer met je begeleider naar de markt, want die voldoet niet aan de HAACP-norm. Mm-hmm. Om maar zoiets te noemen. Ja. Dat zijn echt talloze van dit soort voorbeelden. Stop daarmee en zorg ervoor dat de minister van Ouderen ouderen in staat stelt om gewoon verzorgd te worden zoals ze dat zelf willen.
Ja, maar dit zijn ook even heel eerlijk zijn. Wacht even. Ik ga eerst even naar mevrouw De Haan.
Nou ja, laten we ook even heel eerlijk zijn. Iedereen wijst maar dat, zeg maar, de wetgever dit moet oplossen. En dat als een minister van ouderenbeleid er komt, dat opgelost wordt. Maar laten we ook even naar de sector zelf kijken. Er is heel veel overbodige wet en regelgeving. Ja. Er zijn op dit moment 55 experimenten in Nederland waarbij er gekeken wordt naar regelarme zorg. De sector kan heel veel met elkaar oplossen.
Oké, en Linda Voortman wilde ook nog iets erover zeggen.
Ja, precies. Ik vind het voorbeeld dat Jasper Klapwijk aanhaalt wel heel beeldend. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, dit geldt ook voor een gehandicapte die in een zorginstelling verblijft. Dit geldt ook voor andere mensen. Dus
we maken het onszelf te moeilijk.
Precies, ja. En ik denk dat je dat dus niet met een aparte minister van ouderen oplost.
Nee. Henk Krol? Heeft u nog iets toe te voegen?
Ik ben heel blij als die er wel komt. En ik denk dat het voor de doelgroep ook heel belangrijk is. Maar ik ben ook al heel blij als er een coördinerend minister komt. En langs elkaar heen werkende ambtenaren op alle ministeries. Het lijkt mij geen goede oplossing.
Het is helder. Ik dank u allen. En dit is de dag waarop het RIVM bekend heeft gemaakt dat het aantal Nederlanders met een seksueel overdraagbare aandoening is toegenomen. Meer dan 60.000 mensen lieten zich dit jaar testen en bijna 20% bleek een SOA te hebben. Of Najib Amali zich onlangs ook heeft laten testen, dat weten we niet. Maar jarenlang geleden liet hij al blijken een voorkeur te hebben voor een mannelijke arts.
Wat ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hey!
Dit is ook de dag waarop een Belgisch investeringsbedrijf de Koninklijke Nederlandse Munt heeft overgenomen. Hierdoor is het voortbestaan van het instituut gegarandeerd. En dat is maar goed ook, want lang niet iedereen zal beseffen wat de Koninklijke Munt allemaal doet. Commercieel directeur René van Dijk legde bij Langs de Lijn en Omstreken al eens de wereldwijde invloed van onze munt uit.
Als je bijvoorbeeld in Guatemala een broodje gaat kopen bij de bakker, dan is de kans groot dat je dat betaalt met een muntje wat in Utrecht is gemaakt. We zijn in feite een productiebedrijf wat voor een deel produceert voor de Nederlandse staat, maar ook voor andere opdrachtgevers.
Zeg het maar. En dit is de dag waarop Geert Wilders zich voorbereidt op de toespraak die hij morgen gaat houden voor de rechtbank tijdens zijn eigen minder proces. Eerder weigerde hij naar de rechtbank te komen en becommentarieerde hij de zaak via de media en Twitter. En volgens advocaat Knoops denkt Wilders morgen een half uur tot een uur nodig te hebben. Tegen de politicus werd vorige week door het Openbaar Ministerie €5.000 boete geëist wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. En morgen gaat Wilders dus reageren. Commentator Jasper Klapwijk, we hoorden je net al even. En wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Dit proces kent maar één winnaar en dat is Geert Wilders zelf.
Leg uit.
Ja, zijn betoog morgen of zijn toespraak morgen, want dat zal het worden. Dat is de toespraak die je wist dat zou komen. Hij gebruikt het eigenlijk, die rechtszaak gebruikt hij als een soort platform voor zijn eigen politieke boodschap. En als je daar verbaasd over bent, dan heb je niet goed opgelet, want dat heeft hij al een keer eerder gedaan, namelijk in het vorige proces. Ik denk dat hij daar eigenlijk alleen maar baat bij heeft. Dat hij weer een podium krijgt. En bovendien, wat de uitspraak ook is, hij zal altijd aan het langste eind trekken. Als hij veroordeeld wordt, dan zegt hij van kijk, ze zijn allemaal tegen me. Dat mag ik niet zeggen. Terwijl miljoenen Nederlanders vinden wat ik ook vind. En die vertegenwoordig ik. Hè. Dus kijk eens hoe nodig het is dat de PVV dit doet. En als hij wint, dan zegt hij van nou ja, de rechter is het met mij eens, dus dit mag ik gewoon zeggen. Ja. Dus daar ga ik lekker mee door.
Nou werd die rechtszaak afgelopen tijd live uitgezonden bij NOS en RTL. Er zijn mensen die zeggen.
Gratis zendtijd voor politieke partijen. Ja,
ja.
Geweldig.
Nou ja, en dan wordt er ook gezegd, je moet morgen dat betoog helemaal niet uitzenden. Ben je het daarmee eens?
Nee, dat denk ik niet, want we hebben nu eenmaal die rechtszaak. Die had er misschien niet moeten zijn, maar die is er wel.
En hij heeft daar ook niet om gevraagd natuurlijk.
Nee, hij heeft er niet om gevraagd. En de recht moet gewoon zijn beloop hebben. Het is goed om dat te kunnen volgen, wat er dan gezegd wordt. Want het is niet helemaal van belang gespeend. Er spelen natuurlijk twee politieke thema's die een grote rol in het politieke debat spelen. Dus ik wil dat zelf ook wel graag zien.
En dan hebben we het over vrijheid van meningsuiting.
Ja, mag hij dit nou zeggen? Is dit aanzetten tot haat of is dit gewoon een politieke mening? En doet hij gewoon zijn werk, want hij doet beleidsvoorstellen. Zij het op een wat andere manier dan andere politici. En de andere is, wie gaat er eigenlijk over wat een politicus wel of niet mag zeggen? En dat vind ik ook wel een heel interessante vraag. Want moet Geert Wilders zich nou gewoon aan de wet houden, zoals elke burger? Of heeft hij misschien toch als politicus een soort uitzondering? En moet hij juist meer vrijheid hebben om zijn mening te uiten, omdat hij een aantal burgers ook vertegenwoordigt?
Ja. Als Wilders dan de winnaar is, volgens jou, wie is de verliezer?
Het is een aantal verliezers. Ik denk dat de rechtspraak, ondanks zichzelf, want ze moeten dit zo doen, zo zijn de procedures nu eenmaal, eigenlijk gebruikt wordt. Dus zij zijn in feite het podium waar Wilders op staat te dansen. Ongeacht dus de uitkomst. Ze kunnen het eigenlijk ook niet goed doen. En de tweede groep verliezers is volgens mij degene die aangifte gedaan hebben en de mensen die het betreft, namelijk mensen, etnische minderheden in Nederland, mensen met een migratieachtergrond, die zich in het nauw gedreven voelen. Zou ik ook voelen als ik dit zo hoorde.
Denk je ook dat die spijt hebben ze denken, dit was toch
nee,
ook
dat denk
de
ik niet.
Of hadden ze dit kunnen? Ja, ze hadden het kunnen
aanzien komen. Dit is ook de reden waarom ik geen aangifte heb gedaan. Ik denk, je moet die man inderdaad geen podium geven. En bovendien vind ik ook daadwerkelijk dat hij moet kunnen zeggen wat hij gezegd heeft.
Want je dacht daar wel over na.
Ja, ik heb wel echt serieus overwogen van voeg ik mij bij de schade, zullen we zeggen, die de voorgedrukte aangiftes gaat indienen. Want wat hij gezegd heeft, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dit debat eigenlijk wel in Den Haag thuis hoort, in de parlementaire zaal en niet in de rechtszaal.
Maar het gaat gebeuren morgen in de rechtszaal?
Ik ga luisteren, maar dat zal zijn met een bezwaard gemoed. En ik ga vooral heel goed luisteren naar wat de reactie op zijn betoog zal zijn in de samenleving, want ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Ja. Het maatschappelijke debat.
Dankjewel, Jasper Klapwijk. En dit is de dag waarop voor de Amsterdamse rechtbank een kort geding diende over het verbieden van bierfietsen in de hoofdstad. De gemoederen liepen voor de zitting al hoog op. Het voorgenomen verbod bracht de advocaat van de bierfietsexploitanten tot een bijzondere vergelijking.
Er zijn landen, ik denk dan even bijvoorbeeld aan Iran, waar je dat liedje Happy. Ken je dat liedje Happy? Dan gaan mensen op straat dansen en dan maken ze geluidsoverlast. En dat is verboden, dan gaan de mensen gevangenis in. Hier wordt dus pleasure verboden in de hele stad. Terwijl het helemaal niet nodig is om het helemaal te verbieden.
En dit is de dag waarop burgemeesters in de Twentse grensregio protesteren tegen de plannen voor tolheffing op de Duitse snelwegen. Ze zijn ontstemd over het plan van onze oosterburen en voorzien vervelende gevolgen voor hun burgers. De burgervader van Oldenzaal die legt het uit.
als mensen zeg maar, in Nederland werkloos zijn en ze kunnen in Duitsland aan de slag, zijn wij met z'n allen aan het proberen belemmeringen als het gaat om pensioen, uitkering, om die allemaal weg te halen. En er komt daar zomaar een nieuwe belemmering voor terug dat ze moeten gaan betalen als de grens overgaan. Nou, dat vinden wij een hele tegendraadse ontwikkeling.
En de Tweede Kamer die praat morgen over een wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Een burka die is bijvoorbeeld niet meer toegestaan in onderwijs, in zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Tania Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam die vindt het een goed idee en Linda Voortman van GroenLinks die is erop tegen. Hartelijk welkom beiden.
Goedenavond.
Goedenavond.
Mevrouw Voortman, waarom vindt u het een slecht idee?
Ja, ik vind dit een slecht idee omdat dit een voorstel is waarbij je van overheidswegen gaat bepalen wat iemand wel of niet mag dragen. En dat vind ik echt wel een principiële inperking van iemands vrijheid. Ja. Dus ik vind het daarom geen goed idee.
Nee, mevrouw Hoogwerf, u bent voor. Waarom bent u juist voor dat verbod op gezichtsbedekking?
Omdat ik vind dat we daarmee een belangrijk signaal afgeven. Mevrouw zegt net dat de overheid niet mag bepalen wat iemand draagt. Ik denk dat het tolereren dat iemand vanuit manshuis, vanuit familiehuis, vanuit religiehuis wordt gedicteerd om zo over straat te gaan, dat we dat juist moeten voorkomen.
Ja, dan kun je afvragen of er echt een wet voor nodig is. Want je kunt dit, het gaat nu natuurlijk om plekken waar een werkgever veelal is. Je kan dat gewoon afspreken in werkafspraken, mevrouw Hoogwerf.
Precies. Nee, dat kan dus niet. Dit is iets wat je echt gewoon wettelijk vast moet gaan leggen.
Maar volgens mevrouw Voortman kan het wel, begrijp ik.
Ja, zeker. Je kunt inderdaad in een werksituatie kun je dat doen. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om het onderwijs kan er vanuit het oogpunt van communicatie en identificeerbaarheid eisen gesteld worden aan de kleding van leerlingen en medewerkers.
En dan vindt u het wel een goed idee als je dat op de school zelf doet?
Ja, ik vind echt een verschil dat je het van overheidswegen wil opleggen. En dan vanuit het idee dat je daarmee vrouwen zou emanciperen. Ik zou veel liever hebben dat we onderzoeken waarom vrouwen hiervoor kiezen of waarom ze gedwongen worden om ervoor te kiezen. We weten het gewoon helemaal niet.
Nee. Mevrouw Voortman zegt, je moet het dus met elkaar bespreken. Dat was ook de uitkomst van het advies van de Raad van State. Ja. Mevrouw Hoogwerf, waarom ziet u dat niet zitten?
Omdat het wat mij betreft niet ver genoeg gaat. Dus ook de beperking van het voorstel wat nu voor ligt, dat vinden wij jammer. Er lag eerder een voorstel wat gewoon een algeheel boerkaverbod of een geheel verbod op gelaatsbedekkende kleding voorstelde. Ja. Dat was wat ons betreft ook een veel beter plan. Ja.
Maar dat nogmaals, punt van je kan beter met die vrouwen praten dan iets verbieden.
Je moet ook met die vrouwen praten, dat is ook belangrijk. Want het emancipatieproces is wat ons betreft ook een prioriteit. Punt is alleen dat de vrouwen het over het algemeen niet zelf bepalen. Het wordt opgelegd, ofwel door de man, ofwel door de familie. Dat is voldoende onderzocht. We weten ook allemaal dat het wordt voorgeschreven door de hadith. Niet door de Koran, maar wel vanuit de religie is opgelegd. We weten ook dat het gewoon een primaire vorm is van vrouwenonderdrukking. Ik vind dat we als Nederlandse staat, als Nederlandse maatschappij verplicht zijn om voor die vrouwen te gaan staan en te zeggen, ja, jij neemt
ik denk
gewoon
dat het ook goed is,
net zoals een man in het openbaar deel aan het maatschappelijk verkeer.
Maar gaat dat dan ook gebeuren? Of gaat het er juist toe leiden dat deze vrouwen juist thuis weggestopt worden? Dat ze helemaal niet meer in het leven komen. Dat ze niet naar oude avonden gaan. Dat ze misschien wel denken, ik ga niet naar een zorginstelling toe als ik zorg nodig heb. Ik denk dat het goed zou zijn om je ook te realiseren wat de effecten hiervan kunnen zijn. En daar gaat dit voorstel onvoldoende aan voorbij. Kijk, ik vind ook dat een kledingstuk dat het gezicht van mensen helemaal bedekt, dat belemmert inderdaad de communicatie. Dus dat is ook iets waar ik zelf ook wel een probleem mee heb. Maar dat bereik je niet met een verbod van overheidswegen over wat iemand aan kan trekken.
Maar u zegt wel van, dan zullen ze eventueel helemaal niet meer naar buiten gaan. Dan zegt u daarmee, ja, dus er zit wel zekere dwang in. Want ze mogen ze überhaupt straat niet meer op.
Nee, het kan ook zijn, dat weten we dus niet. We weten niet of het zo is dat ze gedwongen worden om het te dragen, of dat ze er zelf voor kiezen, of dat het een vaag grijs gebied is. En als dit ertoe leidt dat ze al dan niet zelf gekozen ervoor kiezen om thuis te blijven, dan belemmert dat de integratie juist nog meer. Ja. Ik wil juist dat die vrouwen naar buiten gaan, dat ze aan het werk gaan, dat ze van alles gaan doen. En dat is volgens mij heel erg belangrijk. En op het moment dat je van overheidswegen gaat verbieden wat iemand draagt, wat natuurlijk ook al een heel fundamenteel punten is, dan heeft dat zeker een averechts effect op de emancipatie.
Even praktisch, mevrouw Hoogwerf, als dat dit eerste plan er dan door is, kan nog leiden tot een algeheel boerkaverbod. Zou u ook geweldig vinden, begrijp ik. Maar hoe ga je dat dan handhaven, heel concreet? Hoe ziet u dat voor zich?
Nou, het handhaven, dat lijkt me vrij simpel. We hebben meerdere situaties waarin we gewoon boetes uit kunnen delen. Dat lijkt me in dit geval niet anders. Nog even terugkomend op het punt wat mevrouw Voortman net maakte. Ik denk niet dat je moet buigen voor een eventuele dreiging van het weghalen van vrouwen uit het maatschappelijk verkeer. We zijn ook in Rotterdam al jaren druk bezig met de aanpak verborgen vrouwen. Juist om die vrouwen die nu al thuis gevangen zitten, ook weer onder druk van diezelfde religie, om die naar buiten te halen, om die te emanciperen. Het is geen of-of beleid.
Maar u zegt
het is
dan,
en beleid.
Ja, maar u heeft het zelf over religie. Je loopt natuurlijk wel aan tegen de grenzen van vrijheid van godsdienst.
In dit geval hebben we in Nederland ook een grondwet die iedereen dezelfde rechten garandeert. Dus die ook garandeert dat vrouwen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. En daar wil ik absoluut voor gaan staan.
Maar, ja. ondertussen wordt er dan wel gezegd van bij de ene persoon bepalen we wel wat je wil dragen. Hè, bepaalde kledingstukken zeggen we van dat mag je niet dragen. En andere kledingstukken mag je wel dragen.
Ik wil nog wel eventjes terugkomen op die uitvoerbaarheid.
Ik wil nog wel even terugkomen op die uitvoerbaarheid. Ik zou wel willen weten hoe Verhoogde Werf dat zich dat al voorstelt. Moeten we dan in ziekenhuizen en in scholen voortaan politie laten patrouilleren? Gaan we dan heel veel extra politieagenten aannemen? Dat zie ik toch ook niet gebeuren.
Mevrouw Hoogwerf, hoe ziet u dat voor zich?
Nee, dit vind ik echt een zwakte bot. Nogmaals,
het is gewoon een feitelijke vraag. Hoe wil je gaan bereiken dat daadwerkelijk dit verbod wordt gehandhaafd? Graag een duidelijk antwoord.
Volgens mij in het openbare maatschappelijk verkeer lopen er genoeg politieagenten en handhavers rond. Die zijn ook rond scholen te vinden. Je moet toch echt via het openbaar maatschappelijk verkeer naar een school of een ziekenhuis of een instelling toe. En op het moment dat iemand weet dat het bij de wet verboden is om gelaten betekende kleding te dragen en die wordt in het maatschappelijk verkeer aangetroffen, wordt er een boete tegenover gezet.
Nee, want het is een verbod. Het is een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs en in zorginstellingen.
Ja, dus
in
je zegt dan moet je die politie daar binnen zetten. Ga even naar Jasper Klapwijk. Die is aan het fronsen hier aan tafel, moeilijk aan het kijken. Waar denk je allemaal aan, Jasper?
Ik snap het beroep op de grondwet niet helemaal. In de grondwet wordt volgens mij geregeld wat onze rechten zijn ter opzichte van de overheid. En als de overheid ons gaat verbieden om bepaalde kleren te dragen, dan schenden zij daarmee volgens mij onze grondrechten.
Precies.
Andersom. Mensen hebben natuurlijk wel rechten ten opzichte van medeburgers, maar dat is niet geregeld in de grondwet. Dat is geregeld volgens mij in civiel recht. Als je daar een conflict over hebt, kun je naar de rechter gaan. Dus als jij je man niet zo prettig vindt, zullen we zeggen, kun je van hem scheiden in Nederland. En dan kun je inderdaad gewoon.
Maar dan ben je wel heel positief gestemd over wat er allemaal mogelijk is.
Nee, natuurlijk. Maar zo zit ons systeem in elkaar. Dus ik denk dat het beroep op de grondwet, zeg maar, van Tanja niet helemaal klopt. En verder ben ik het met Linda niet helemaal eens dat we niet weten waarom mensen die sluis niet dragen. Want volgens mij is daar een rapport over geschreven in, volgens mij, 2010 of zo, daaromtrent al een keer. Daar heeft Vogelaar zich destijds hard voor gemaakt. En een heel aantal mensen doet dat dus wel uit vrije keuze. Dat is bekend. En een aantal mensen doet dat ook tijdelijk. En het gaat ook niet over burka's, maar het gaat over niqabs. Die mensen die dragen die dingen niet permanent, maar gewoon op weg naar de moskee of bij bepaalde gelegenheden. En dat is vaak gewoon inderdaad hun eigen keuze.
Ja. Hoeveel vrouwen zijn het eigenlijk, mevrouw Hoogwerf, bijvoorbeeld in Rotterdam? Weet u dat?
Nee, dat is niet bekend. Er is een keer door mevrouw Vogelaar 150 vrouwen genoemd. Het zou kunnen dat dat het aantal is. Het zou kunnen dat er minder of meer zijn, maar ook al zijn het er maar 5. Het gaat ons erom dat die vrouwen geëmancipeerd worden, dat die vrouwen gewoon normaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dus ook al zijn het er maar 5, wij zijn blij dat er eindelijk een maatregel komt die wat ons betreft nog een stukje verder kan gaan.
Een beetje symbool. Maar
vrouwen emanciperen niet door ze op te leggen wat ze wel en niet mogen dragen.
Vanuit manshuis en familiehuis en religiehuis ben ik dat helemaal met u eens, mevrouw Voortman.
Ja, maar je weet dus niet waarom mensen dit doen.
Het
dat
kan
is
vrije wil zijn, ja.
Kan toch zijn dat
toch
ze
heeft
kiezen.
Minister Plasterk daar vast wel over nagedacht. Hij heeft toch blijkbaar het idee dat het nu wel het gaat halen, wetsvoorstel.
Er is een meerderheid, ja.
Dus, niet heel raar bedacht.
Nou ja, ik denk dus dat het symboolpolitiek is en dat het te maken heeft inderdaad met wij willen een punt maken. In het Westen hoorden dit soort kleren niet. En dit hoort niet bij onze cultuur en daarom gaan we het maar verbieden. Ik vind dat, moet ik eerlijk zeggen, juist de zwakte bot.
Ja. Van Voortman?
Nee, het is inderdaad symboolpolitiek. En het is tast vrijheden aan. Het is niet duidelijk wat dit voor de het is niet uitvoerbaar. En het is inderdaad spierballentaal. Vooral bedoeld om de VVD te plezieren, denk ik.
Mevrouw Hoogwerf, Vindt u dat ook? Ja.
Symboolpolitiek? Mevrouw Voortman moet misschien toch even naar de eigen achterban gaan luisteren. Want 40% van de GroenLinks-kiezers is namelijk ook voor. Misschien is het een stukje symboolpolitiek. Mag zo zijn, maar ik denk ook dat je duidelijk mag gaan staan voor onze normen en waarden. En dit is de eindje van: mannen en vrouwen zijn gelijk. En vrouwen hoeven zich niet verstopt door de leeftijd te begrijpen.
God, het is ook belangrijk.
En we blijven hierover doorgaan. Ik dank u hartelijk voor dit debat. Dank dus Linda Voortman, Tania Hoogwerf en ook de andere gasten: Henk Krol, Liane de Haan en commentator Jasper Klapwijk. Na het nieuws kunststof. Petra Possel spreekt met componist Jacob ter Veldhuis. En vanavond komen we terug met Langs de Lijn en Omstreken.
NPO Radio 1.